Sinds de presentatie van de stikstofplannen door VVD-minister Christiane van der Wal krijgen vooral het CDA en de VVD de volle laag. Trekkers op de wegen, partijafdelingen in opstand, heibel in de Tweede Kamer.
Terwijl het coalitiepartner D66 was die de stikstofambities in het coalitieakkoord wist te krijgen. Die partij zette ook de zaak op scherp toen Kamerlid Tjeerd de Groot in 2019 verkondigde dat de veestapel moest worden gehalveerd, tot woede van de boeren.
De vraag is nu, hoe moet het verder? Vooralsnog is de coalitie eensgezind over de doelen, maar wat komt er van de uitvoering terecht als de provincies niet meewerken?
De stikstofcrisis is het zoveelste voorbeeld van een fenomeen dat wij beschreven in ons boek Code Rood. Nederland met zijn egalitaire cultuur is een land waar niemand de baas is. In normale tijden werkt het heel aardig, maar zodra zich een crisis aandient, komt het systeem krakend en knarsend tot stilstand. Daar gaan wij het vandaag over hebben.
En we gaan even bellen met Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, de partij die stikstof op de agenda heeft gezet. Hoe lang weet hij de eenheid in de coalitie nog te bewaren? Hoe denkt hij ervoor te zorgen dat de plannen ook worden uitgevoerd?
En hoe denkt hij samen met D66-minister Ernst Kuipers die andere crisis te bezweren, waar deze podcastserie mee begon? Corona, nu de besmettingscijfers weer in hoog tempo oplopen. Dit is Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is.
Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de talkshow Op 1 en politiek columnist voor Vrij Nederland.
En mijn naam is Peter Kee, ook politiek redacteur van Op 1 en politiek commentator van de Nieuwsbv op Radio 1.
Laten we het eerst even hebben over corona. De afgelopen jaren waren we er aan gewend geraakt dat het virus pas eigenlijk wegzakte als de zon begon te schijnen in het voorjaar en dan pas in het najaar weer de kop zou opsteken. Maar nu vliegen de besmettingscijfers juist aan het begin van de zomer alweer omhoog. Wat zullen we nou krijgen? Ik bedoel, Peter, komen we hier dan helemaal nooit vanaf?
Nou, je weet dat ik net van een eiland afkom, ter Schelling, waar het Oerolfestival plaatsvond.
Ja.
Nou, ik heb de indruk dat die hele boot vol coronapatiënten terugdreef. Want ook in mijn groepje zijn de nodige besmettingen al vastgesteld.
Ja, want op Oerol, daar komen natuurlijk niet alleen maar bejaarden die braaf in de open lucht naar voorstellingjes komen kijken. Maar nee, daar wordt ook gehost en gedanst en gezopen en geknuffeld, toch?
Ja, er zijn ook wat bandjes die daar spelen met het vol terrein. En ja, daarna ga je wat drinken in het lokale Café Nol, zeg maar.
Ja. Café Liman, het beroemde Café Liman.
Dicht op elkaar gepakt.
Dansen op het biljart.
Nou,
en dan krijg je corona. Ja,
er zijn er een aantal die ik ken die dat hebben opgepikt. Ja.
Maar jij niet? Je had er nergens last van.
Ik heb nergens last. Ik heb al een paar keer getest, anders zou ik niet eens tegenover jou durven zitten.
Ah, de onkwetsbare Kee. Dat is dan toch weer mooi. Maar veel mensen maken zich toch zorgen. Ik bedoel, gaat het nu mis? Tot nu toe, door het aantal besmettingscijfers gaan omhoog. Maar intussen hoor je toch heel weinig gevallen van ziekenhuisopnames en echt ernstige verschijnselen.
Ja, en coronaminister Ernst Kuipers van D66, voorheen de bestuurder van het Erasmus MC, die lijkt zich ook niet heel erg druk te maken. Die krijgt vooral complimenten tot nu toe.
Dat was de afgelopen maanden zo in ieder geval. Maar je ziet dat de afgelopen tijd begint het toch een beetje te broeien. De kritiek in de Kamer begint toch toe te nemen, omdat zijn visie op de langere termijn tekort zou schieten. Zit daar nou wat in? Wat vind je daarvan?
Ik vind van wel. Want ja, ik vraag me wel, ik zit me echt wel zorgen te maken over wat doet hij nou precies. Ik bedoel, hij legt de verantwoordelijkheid bij de sectoren.
Ja.
Hij zegt scholen, horeca enzovoort, regel het zelf maar. En eigenlijk heeft hij zelf dat langetermijnplan, wat ons tot telkens is voorgespiegeld. Mm-hmm. Ja, ik zie het niet, behalve neem je eigen verantwoordelijkheid. En dat doet mij denken aan de andere zomers die we hebben gehad. De eerste zomer, toen iedereen op vakantie ging, leek op de camping ging zitten appen. Totdat ze allemaal ongeveer terug getrommeld werden. De volgende zomer waarin Hugo de Jonge iets te vroeg begon over dansen met Jansen. En we daarna weer bijna lockdown invlogen. Ja, net niet toen. Maar
toen ging jij zeker ook weer naar de disco.
Ik geloof dat ik al 2 avonden ben uit geweest.
Ah, kijk. Ja,
jij ook deed, toch?
Ja, dacht ik al.
Kwam jij er tegen, toch?
Ik niet, nee.
Maar, ik vind het zorgelijk. Ik zie ook niet echt een plan, behalve...
Ja, maar er is toch wel echt een groot verschil. Ik kan me ook nog herinneren dat jij bij die laatste lockdown nog zei, wanneer zijn we die godverdomme een keer vanaf? Weer de cafés dicht. Mogen we nou eindelijk een keer los? Wordt het niet tijd om het aan de samenleving over te laten? En dat zeiden ook heel veel mensen. Volkomen terecht. Mensen willen helemaal niet meer dat de samenleving op slot gaat. Bovendien, bij die eerste 2 zomers die je net beschreef, de eerste zomer was er überhaupt nog geen vaccin. Dus waren de risico's veel groter dat het mis zou gaan het najaar. De tweede zomer waren veel mensen al wel gevaccineerd. Zijn ze misschien iets te vroeg begonnen met de regels loslaten. Maar Het is toch wel gebleken dat een korte tijd daarna veel mensen er helemaal geen last meer van hadden.
Ja,
is, en nu is de situatie is een totaal andere.
De belofte
die Ernst Kuipers heeft gedaan toen hij begon, was ook, en naar mijn idee volkomen terecht, dat hij het aan de samenleving moet overlaten. Dat wij met z'n allen moeten wennen aan de gedachte dat corona gewoon onder ons zal blijven en steeds meer de vorm zal aannemen van een gewone griep. En dat de samenleving door zal gaan. Dat de boel niet meer op slot moet gaan gooien.
Ja, maar dat is ook wel precies wat ik zie. Alleen toen de vorige keer, wij presenteerden ons boek op 1 november.
Ja.
Toen mochten er mensen naar binnen met een QR-code, weet je nog? Alleen Thierry Baudet kon er niet in. Die kwam lekker vooraf.
Ja.
Maar een ruime maand later ging de boel weer op slot.
Mm-hmm.
Zo half december. Wij zijn toen even snel geëmigreerd naar Lanzarote om rustig erbij te komen van het zware arbeid.
Ja, mooi was dat.
Maar toen was hier de boel alweer dicht.
Ja.
Nou, dat gun ik niemand weer. Dus ik merk ook dat mensen niet echt ziek worden van corona. Al die besmettingen om me heen. Ja, niemand heeft er last van.
Maar toen wij op Lanzarote zaten, toen was de hele wereld nog doodsbang voor Omicron. Oh jee, zo besmettelijk. Ja. Maar het bleek uiteindelijk weliswaar heel besmettelijk, maar lang niet zo dodelijk als die eerdere varianten.
Zeker, maar ja, je moet er toch niet aan denken dat op de een of andere rare manier opnieuw die ziekenhuisbedden gevuld raken, want dan is de paniek weer helemaal terug.
Ja, dat
daar ben ik gewoon een beetje bezorgd over.
Ja, precies.
En voorheen had je nog een soort QR-code waarmee je dan mensen apart kon houden. Ik heb al eeuwenlang dat QR-café willen openen. Maar ja, jij was tegen, want jij vond dat je dan mensen buitensloot.
Terecht. Je zei het zelf net al, mensen apart houden. Is dat een apartheid krijg je dan?
Nee, niks apart, daar kun je zelf voor kiezen.
Dat moet je
ik zet de deur voor iedereen open. Maar goed, die QR-code bestaat al niet meer.
Godzijdank. Hey, het fascisme was heel dicht in de buurt. Daar zijn we er vanaf.
Ja.
Maar draag je niet dan juist bij aan de paniek als je nu gaat zeggen, oh, waar blijft de overheid met de maatregelen?
Nou, ik wil een plan zien. Een plan zien, bij zulke cijfers doen we dit en we gaan nooit meer naar een lockdown. Ik wil ook gewoon garantie hebben, geen lockdown meer. En dat echt speciaal voor jou, want ik weet dat je niet zonder het theater kan. Dat cultuur voor jou gewoon eigenlijk je bloedsomloop doet versnellen. En dat, ja, dat café, dat maakt je niet uit natuurlijk, de week ook wel.
Nee, natuurlijk niet. Nee, hooguit één kopje koffie na het theater natuurlijk. Ja, dat zou kennen de mensen mij. Nee, want dat is... Kuipers heeft namelijk gezegd, we moeten corona klein houden. Dat is hij een keer bekend achter de schermen, toen een keer erover gesproken. Zei, we moeten corona klein houden, we moeten het niet groot maken. We moeten mensen niet meer in paniek maken. En we moeten er vooral voor zorgen dat dit sector een eigen verantwoordelijkheid nemen. Wat gebeurde er van de week? En toen stuurde Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Jacco Vonhoff van MKB Nederland, de grote werkgeversorganisaties, een brandbrief naar de achterban, die eigenlijk ook voor de minister bedoeld was. En daar gingen ze heel braaf beginnen over hoe belangrijk naleving van de basismaatregelen is, die nooit weg zijn geweest trouwens. Handen wassen, thuiswerken bij klachten, goed ventileren. Maar ze schreven ook, het moet glashelder zijn wat bedrijven in de verschillende scenario's van de overheid kunnen verwachten en welke criteria dan gelden.
Ja, nou, in het thuis en ik zit gewoon op één lijn, dacht ik, voor het eerst dit jaar.
Ja, precies. Kees helemaal op de hand van de grote werkgevers.
Ja.
Wie had dat gedacht? Van BNNVARA. Het kan, daar zou ik niets meer over van de rode gedachten. Het kan nooit zo zijn dat corona alleen nog een risico nu komt. Het kan nooit zo zijn dat corona alleen nog een risico voor sectoren ondernemers wordt en zij de prijs betalen als het virus toch weer oplaait en de overheidsinspanningen te laat zijn.
Ja.
Maar dat is nou precies wat ik bedoel. Weet je? Ja. Dan gaan de werkgevers gaan zich nu al lopen indekken en eigenlijk sorteren ze gewoon voor op wij willen weer extra miljarden als we straks weer aan de beurt zijn. Terwijl het hele punt nou is dat ze wel hun verantwoordelijkheid nemen, net als wij allemaal.
Ja, maar kijk.
Dan proberen ze zich al onderuit te draaien.
Ja, maar kijk, ze hebben al te weinig werknemers. Nog even in het straatje van Ingrid. Dat is al zo, weet je wel. Enorm tekort aan arbeid. Dan gaan we ook nog werknemers krijgen met corona, die dus niet naar hun werk mogen, terwijl ze eigenlijk een griepje hebben.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
En ja, bedoel, inmiddels geloof ik ook dat een soort griepje is. Maar die hysterie...
Dat leidt toch juist voor lossere regels?
De hysterie zien te voorkomen. Dus
QR-testjes aan de slag. Dat is toch een tegenovergestelde verhaal. Nu wordt er op een onzinnige manier worden mensen buitengesloten. Moeten ze weer testjes gaan doen. Dan mag ze weer niet op hun werk komen. Terwijl het helemaal nergens meer voor nodig is.
Ja, totdat die ziekenhuisbedden weer volstromen. En dan, ja, dat kan nog steeds gebeuren met ongevaccineerde mensen. Er zijn er nog heel veel van. 60-plussers, heeft meer dan de helft heeft niet een booster gehaald.
Ja,
ja.
Ja, dat verbaast hem ook wel. Dat je, wil die toch een stuk kwetsbaarder zijn.
Ja.
Dus heb jij wel een booster?
Ik
over 60-plussers gesproken?
Ik werd jarig en ik ben een booster gehaald. Onmiddellijk.
Nou, dan kun jij tenminste veilig naar het café. Sorry. Althans, voorlopig. En dan het volgende onderwerp, stikstof. Toen stikstofminister Christiane van der Wal van de VVD 2 weken geleden de lang verwachte stikstofplannen presenteerde, sloeg de vlam meteen in de pan.
Ja, de boeren stonden meteen op hun achterste benen, want die kregen een kaartje voorgeschoteld met extreem gedetailleerde cijfers per gebied. Waar op sommige plekken bij natuurgebieden de uitstoot met 95% omlaag moet. Bijvoorbeeld op de Waddeneilanden, waar helemaal geen vee... Oh nee, wat hebben ze? Daar hebben ze nauwelijks landbouw.
Nee, precies. En ze al helemaal geen intensieve veeteelt. Weet je?
Ja. Nou ja, het zou kunnen betekenen dat zelfs boeren die enorm hun best hebben gedaan met minder koeien, landschapsbeheer, natuurontwikkeling, camping.
Ja, en leuk, van die leuke eigen winkeltjes met streekproducten en zo.
Ja, dan zelfs die kunnen de tent gaan sluiten.
Althans, daar waren ze bang voor toen ze dat kaartje zagen. En de provincies, die moeten dat allemaal gaan uitvoeren. Want dat kwam er ook nog bij. Nou, al de dag daarna stemde een nipte meerderheid op het VVD-congres tegen de plannen. Want daar waren ze meteen in rep en roer. Die moesten drastisch worden aangepast.
Ja, niet lang daarna kwamen die CDA-afdelingen in opstand. Vooral in Overijssel en Brabant, waar de hardste klappen gaan vallen.
Ja, precies. In de Peel en de Gelderse Vallei bij Barneveld. Ja. Waar de meeste intensieve veeteelt is, hè? Ja. Bij de plekken.
Nou ja, je snapt natuurlijk wel dat VVD en CDA in de provincies dachten van oké, daar gaan echt al onze laatste kiezers. En die vertrekken naar BBB van Caroline van der Plas. En
ja, die staan nu op, wat is het, 14 zetels in de peiling inmiddels?
Bizar, hard. Ja, 21. Dus scoort ook enorm goed op dit dossier.
Ja.
Ja,
en die provinciale bestuurders, die hebben dus te horen gekregen dat ze, zo staat het ook in die stikstofplannen, dat zij het allemaal mogen gaan uitvoeren. Hun uitwerken, eerst moest het uitwerken en dan uitvoeren. Volgens die brieven van het kabinet moeten ze daar in februari al komen met een eerste uitwerking. Vlak voor.
Ja, de kwartaalverkiezingen. Dat is heel dramatisch. Nee, maar uiteindelijk moeten ze in juni wat neerleggen, toch? In juni pas, waardoor we dus eigenlijk door die statenverkiezingen krijgen we nog een uitstel van een jaar cadeau, hè?
Ja, maar daar gaat dus helemaal niks van terechtkomen. Want tot die tijd durft niemand zijn hoofd op het hakblok te leggen in de provinciale politiek. Daar waren ze sowieso al zelf met plannen bezig, nu door kruis dreigen te worden, doordat het kabinet opeens wil. Vervolgens moeten ze dus met nieuwe plannen gaan komen. Welke politicus die herkozen wil worden, gaat nu in Overijssel, in de Gelderse Vallei, zeggen dat mag best 80% vanaf en die bedrijven gaan we uitkopen.
Nou, die lui van GroenLinks en D66, die durft dat vast wel te vertellen. Ja. Die willen dat wel.
Ja, die wil. Ja.
Maar ja, CDA en VVD gaan natuurlijk, en ChristenUnie ook al, gaan aan de rem hangen. En willen toch een goede uitslag halen bij die provinciale verkiezingen.
Ja,
dan
precies.
Moet je vooral niet te enthousiast zijn over de stikstofplannen die de boeren in.
Nou, exact. En dat zorgt dus nu alweer voor grote fricties binnen de coalitie. Want Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66, die gooide ook nog eens olie op het vuur door tijdens zijn speech op het D66-congres afgelopen weekend. Te beginnen over het kabinet en de rol van de provincies. Dat klonk zo.
Pak door en laat je niet verlammen door pruttelende provincies. Herstel de glorie van de natuur. Geef boeren een duurzaam alternatief en bouw voor jonge mensen een huis.
Nou, pruttelende provincies. Nou, daar waren VVD en CDA helemaal niet blij mee.
Nee, Tom van Kampen en Dirk Bosbeek waren nog even met gast op 1.
Volgens mij zijn de landbouwwoordvoerders van die twee grote partijen.
Ja. Liep jij er niet rond die avond?
Ja, ja, ik was daar toen bij de uitzending betrokken. En ik heb zijn afloop met z'n allebei nog een tijdje aan praten. Die zeiden, dat zei Dirk Bosbeek niet trouwens.
maar Van Kampen wel, denk ik.
Van Kampen wel. Die praten zich natuurlijk al weken de blaren op de tong om het draagvlak overeind te houden binnen hun partijen voor die plannen. En wat doet Paternotte? Die gaat roepen dat de provincies niet moeten pruttelen.
Ja, maar ja, Paternotte kan dat natuurlijk doen. Want die ziet juist ook dat daar de moeizame ellende begint. En dat daar ook, die kan de coalitie wel aan de teugel houden. Want dat hebben ze nou eenmaal afgesproken. Ja. Ook met de mensen van Tom van Kampen, meneer Rutte. En met de mensen van Dirk Bosbeek, meneer Hoekstra.
Mm-hmm.
Ja, die afspraak liggen er. Maar die provincies, ja, die lopen te saboteren. Dus ik snap wel dat Paternotte er totaal allergisch voor.
Nou, dat is natuurlijk ook zo. En in zijn eigen achterban gaan dat soort verhalen natuurlijk in als koek. Hè? Er zijn weinig boeren in Nederland die op D66 zullen stemmen, neem ik aan. Bovendien, D66 heeft altijd al heel weinig opgehaald met de boeren. Ik kan me herinneren toch dat Laurens Jan Brinkhorst, die landbouwminister was, in het tweede kabinet Kok.
Ja.
Weet wel, die man die bevriend is met de koninklijke familie. Ja. Aardappel in zijn keel. Die ging er toen ook al met de botte bijl in. Toen had je de gekke koeienziekte, BSE. Moest ontzettend veel boerderijen geruimd worden. Ik kan me beelden wel herinneren van die grote grijpers, die kadavers van koeien in containers tilden. Dat was heel cru om te zien allemaal. Ja. Maar Brinkhorst, die riep gewoon dat de boerenstand toch maar eens flink op de schop moest. En dat ook voor een groot deel aan zichzelf te wijten had. Die intensieve veeteelt moest maar eens afgelopen. Toen zijn de eerste aanzetten al gevormd voor wat circulaire landbouw is gaan heten. Gesloten keten. En dat die landbouwbedrijven, dus vooral die veeteelt, maar eens aangepakt moest
worden. Het zal dus een periode zijn waar Tjeerd Groot met genoeg op terugkijkt. Toen al die kadavers zo in de auto's werden gehesen. Nou, dat de veestapel tot met de helft gereduceerd wordt.
Dat is toen aardig gelukt in ieder geval, ja.
Ja.
Maar goed, dat zijn de boeren hoe dan ook nog niet vergeten. De rol die D66 daarin speelde. En het was Tjeerd de Groot, je noemde hem net al, een Kamerlid voor D66... die in 2019 de knuppel in het hoenderhok gooide door out of the blue te verklaren dat de veestapel moest worden gehalveerd.
Nou, out of the blue, dat had een klein beetje onrecht aangedaan. Want hij zei gewoon dat op termijn, moet de veestapel worden gehalveerd. En eigenlijk beseft iedereen in Nederland dat dat ook in werkelijkheid zo is.
Alleen, iedereen, zeg je?
Zelfs die boeren weten. Dat heb je toch ook gezien bij dat min of meer vreedzame protest dat er was in Stroe. Dat heel veel mensen ook best begrijpen dat er wel wat moet, dat er wel iets aan de hand
is. Dat wel. Ja. Maar het is niet zo dat iedereen het over eens is dat de veestapel moet worden gehalveerd. Nee, en wel dat het duurzamer moet en dat er best wat minder kan. Als er maar genoeg.
Gideon van Meijeren en Van Haga en zo, die zeggen natuurlijk dat sowieso het hele stikstofprobleem niet bestaat. Dus dat helpt ook al niet heel erg. Maar
dat is waar.
Dus verder, die boeren zien over het algemeen toch nog wel dat er wel echt iets aan de hand is.
Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, die komen dus nauwelijks aan het woord, omdat de radicalisering de overhand heeft gekregen de afgelopen tijd. En van de week kwam het bij het Kamerdebat over stikstof nog tot een stevige confrontatie tussen genoemde Tjeerd de Groot en Pieter Grinwis van de ChristenUnie. Een jonge jongen die daar nu in de Kamer zit.
Zoon van een boer is ook. Zoon van een
precies,
boer.
Ook nog. En die D66 verweet dat die partij zou bijdragen aan de polarisatie door te praten over, we zeiden het net al, het gepruttel van de provincies. Hij had het over polariserende prietpraat. En zo reageerde Tjeerd de Groot.
Maar als je het hebt over pruttelende provincies, voorzitter, uitspraak van mijn fractievoorzitter, en je noemt dat olie op het vuur gooien, en dan de fractievoorzitter van de ChristenUnie, die het heeft over de plannen waar hij zelf zijn handtekening heeft gezet, als dit wordt een burgeroorlog, dat vind ik pas olie op het vuur gooien.
Ja, want dat was natuurlijk Gert-Jan Segers van de ChristenUnie die het had over een burgeroorlog. Op een beschaafde manier.
Ja, dat voegde hij er nog aan toe. Maar dat laatste zinnetje natuurlijk, dat liet iedereen verder weg. Toen het rondging over de sociale media.
Ja, hoe slim vond je dat eigenlijk, Thijs?
Burgeroorlog. Ja, het woord burgeroorlog in de mond nemen. Hij ging natuurlijk achteraf zeggen dat het in de context begrepen moest worden. Hij ging daarna nog een uitvoerig verhaal vertellen over dat dit een land is wat nu zo onder spanning staat dat er een burgeroorlog op een beschaafde manier plaats zou kunnen vinden.
Ik heb in de
dat
Kamer nog even aan kunnen spreken.
Overdrachtelijk? Oh ja?
Even aan zijn jasje getrokken, ja.
En vervolgens...
De dag daarna, toen het de ophef een beetje begon.
Ja.
Zei ik, wat is dat nou, Gert-Jan? Ja, nee, ik bedoelde een verbale burgeroorlog in het parlement.
Oh.
Dat valt een paar woorden erbij te zeggen. Maar hij bedoelde gewoon een verbale oorlog in het parlement. Zoals we die elke dag zien.
Ah, oké. Ja. Nou goed, zo gingen die woorden dus zijn eigen leven leiden. Want hij vertelde toen ook al achteraan dat wij in dit land natuurlijk ook goed in staat zijn om elkaar te vinden en elkaar vast te houden, verbinding te zoeken en met elkaar te polderen en er samen uit te komen. En dat is natuurlijk zijn grote verlangen.
Ja, maar de ChristenUnie liep daar niet echt in voorop, hoor. Die waren heel druk bezig om zich te distancieren van het kaartje.
Ja.
Het vermaledijde kaartje. En waren toch wel enigszins. CDA nam eerst afstand, maar ChristenUnie holde daar heel hard achteraan deze week.
Ja, die hebben natuurlijk de hete adem van de boeren uit Barneveld in hun nek. En die ook op de ChristenUnie stemmen, voor een deel althans. Nou, tijdens het Kamerdebat kreeg vooral de ChristenUnie-minister Henk Staghouwer van de landbouw, die kreeg het voor de kiezen. En zijn plannen om de landbouwperspectief te bieden, die zouden broddelwerk zijn, dat zei Jesse Klaver. Niet anders dan een stapeltje oude plannen met een nietje erdoor, dat zei de SGP.
Ja, maar wij weten ook dat er al langer geklaagd werd over het functioneren van Staghouwer. Dat hoorden wij al langer uit de wandelgangen. Vingen we dat op?
Ja, dat is waar. Hij wordt beschouwd als de zwakke broeder in het kabinet.
Ja, die weinig stappen neemt. En ik hoorde toen vlak voordat die plannen van Van der Wal bekend werden, dat ze op woensdag hadden zitten vergaderen. En met elkaar, weet je wel. En hoe gaan we het presenteren? Die plannen van der Wal lagen klaar.
Ja.
En Staghouwer werd toen naar huis gestuurd door de coalitie van, ga jij onmiddellijk aan het werk, want dit is flinterdun allemaal. Nou ja, uiteindelijk had hij nog een paar dagen om dat een beetje bij te stellen. En toen kwam hij dus met wat we uiteindelijk gezien hebben.
Mm-hmm.
Maar binnen de coalitie vonden ze dus ook al prutswerk. Nou ja, nu heeft de oppositie dat nog eens kunnen constateren en hij is ook weer aan het werk gezet. Hè?
Ja, dan moet hij toch nog. Hij wilde nog meer tijd om het uit te werken. Maar nu hebben ze hem gedwongen om voor Prinsjesdag in ieder geval met een aangepaste versie te komen. Waar wel wat helderheid
meer wordt tijd gedaan. Dan Prinsjesdag. Nou, wil zeker een lange vakantie dan.
Ja, kennelijk. Ja. Ik heb hem vorige week nog even gesproken. Toen was hij bij ons om over deze plannen te praten bij Op1. Het is een hele aardige, vriendelijke, rustige man. Die goedmoedig glimlacht de hele tijd en zo. En zo een beetje van type. Rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Maar in deze situatie vraagt dat natuurlijk om krachtig optreden. Dat willen mensen in ieder geval zien. Dat je ideeën uit je handen krijgt.
Ik wil mevrouw Van der Wal dat in ieder geval laat zien. Weet je niet?
Die wel. Ja, je kan veel van zeggen, maar ze gaat er keihard in. Ja. En ze is onvervroren en laat zich niet van de wijs brengen. Ze werd ook nog bedreigd door boeren op haar eigen erf.
Stap naar buiten, gaat meteen
een confrontatie aan.
Geweldig.
Ja, hartstikke stoer. Maar ze moesten ook uitleggen natuurlijk in de Kamer dat omstreden kaartje, waar dus mensen zich zo voor zich druk over maken al 2 weken, indicatief was. En dat de provincies in de praktijk alle ruimte krijgen voor de uitwerking, zolang de doelen per provincie maar gehaald worden.
Ja, dus eigenlijk.
Waarbij eigenlijk dus bijvoorbeeld wat jij noemde, wat jij noemde bijvoorbeeld op Vlieland, Verschillende Waddeneilanden, dat daar 95% reductie plaats zou moeten vinden. Daar zei ze nee.
Dat is niet zo, dat geldt voor de provincie.
Dat geldt voor de hele provincie.
Ja.
En dus dat kan je op, als provincie bedenkt dat je dat op andere plekken die winst kan halen, dan is het ook goed.
Maar ja, wat heb je dan aan het kaartje gehad eigenlijk? En wat schieten we er weer op? En hoe ver komen we verder? Volgens mij ligt het weer stil voor een jaar.
Dat denk ik ook. Nou, voor 1,5 jaar minstens. Want daar gaat voorlopig natuurlijk helemaal niets van terechtkomen. Want die provincies die gaan er helemaal niks aan doen. We zeiden het net al, de statenverkiezingen komen in maart. Dan krijg je ook nog maandenlang moeizame coalitievorming. Wat de vorige keer al, godvergeten, ingewikkeld was. Toen hebben ze het in sommige provincies al maanden over gedaan. Omdat daar ook de polarisatie om zich heen grijpt. En dan wordt het in deze situatie dan maar nog moeilijker.
Ja.
Als je al van tevoren weet dat je zulke ingrijpende maatregelen moet gaan nemen. Nou, ga maar dan maar een coalitie smeden die het erover eens wordt.
Nou, dus ja. Hoe lang moet het nog voordat?
Dan is het begin van de uitgewerkte plannen.
Ja, over 1,5 jaar bedoel je?
Precies.
Ja. En om de discussie nu te smoren voor de komende tijd, gaat er natuurlijk iemand wel op het idee komen om een commissie in het leven te roepen, waardoor je het probleem een tijdje voor je uit kunt schuiven. De commissie Remkes zou ik nu aan het werk zetten. Nieuwe opdracht. Om over 1,5 jaar met een mooi uitgewerkt plan te komen, dan zijn ze voorlopig van de discussie weer af.
Nou ja, maar dat hadden ze eerst moeten bedenken. Dat plan, dat idee bestaat al veel langer. Weet je, ik heb er al van de week nog even gebeld met Kees Veerman, dat is je oude landbouwminister. Ja. Die heeft er al veel eerder voor gepleit om een staatscommissie in te stellen. Naar het voorbeeld van de Delta-commissie, waar hij zelf in de tijd voorzitter van was. Mendel maakte zich geweldig zorgen over de stijgende zeespiegel en of de dijken er wel tegen bestand zouden zijn. En vooral het wassende water op de rivieren. Toen is er een Delta-commissie in elkaar gezet met experts en onafhankelijke bestuurders. Heeft een rapport gemaakt. Daar is uiteindelijk het Delta-programma uit voortgekomen. En het programma Ruimte voor de Rivier. Een gigantisch fonds met tientallen miljarden om dat allemaal te betalen. En het is gedepolitiseerd. In die, zeker dat programma Ruimte voor de Rivier, daar werden hele rivierlopen verplaatst. Uiterwaarden opnieuw aangelegd, dingen onder water gezet. Er moest ook een hele serie boerderijen moest ervoor worden uitgekocht of verplaatst. Maar dat is eigenlijk geruisloos gegaan, omdat het door de opzet daarvan, die staatscommissie en het door het depolitiseren, helemaal niet meer in het politieke domein terecht kwam.
En denk jij met Veerman dat dat in dit geval ook zou werken? Dat er een depolitiseerde staatscommissie deze boeren in het gareel zou kunnen
krijgen. Als ze daar al veel eerder mee begonnen waren, denk ik, ja. Wat Veerman dus zei, is dat het misschien te laat was voor een staatscommissie. Ze hadden eerder op dat idee moeten komen. Want nu hebben ze zelf al het plan gepresenteerd en het bij de provincies over de schutting gegooid. Daarvan zegt hij ook, daar komt helemaal niks van terecht. Want ook bij de provincies is er niet meer de expertise en de doorzettingsmacht om het voor elkaar te krijgen. Maar hij zei, er is maar één manier misschien om te voorkomen dat de zaak niet onmiddellijk voor de komende 1,5 jaar op slot gaat. Namelijk een soort vertrouwenscommissies instellen van onafhankelijke bestuurders per gebied. Waar boeren in vertrouwen, dus met geheimhouding naartoe kunnen om hun wensen kenbaar te maken. Of ze uitgekocht willen worden, of bedrijven willen verplaatsen, of bedrijven willen verduurzamen. En dan breng je de zaak gewoon op gang. Geruisloos.
Eigenlijk heb je het gewoon over een soort OMT voor de landbouwsector. En,
ja, maar dan in vertrouwelijkheid, buiten het zicht.
Waar Diederik Gommers in ieder geval niet in zit.
Alsjeblieft niet.
Maar vertrouwelijkheid.
Precies, maar vertrouwelijkheid. Ja, dat lijkt me heel verstandig.
Maar goed, de parallel is wel weer duidelijk, want je ziet weer een land waar niemand de baas is, waar de provincies het nu moeten gaan doen.
Ja.
Ja, dus het is weer zo gedelegeerd dat er vanuit centraal geen beslissingen worden genomen.
Precies.
Net zoals bij dat andere dossier van Hugo de Jonge, het wonen.
Ja, het wonen is hetzelfde verhaal. De zorg hebben we heel vaak over gehad. Dat is op dezelfde manier gebeurd. Ja. Hebben ze allerlei verantwoordelijkheid over de schutting gekieperd, bij lagere overheden ondergebracht of aan de markt overgelaten. En dan krijg je dus een stuurloos land.
Ja,
en dat blijkt nu dus ook in de landbouw.
En wie profiteerde daarvan? Caroline van der Plas, Wiebert van Haga.
Ja.
Want die kunnen vrij schieten.
Precies. En de grote lobbyorganisaties in de landbouw die de afgelopen decennia verschrikkelijk veel geld hebben verdiend. Het veevoeder, de kunstmest, de vleesverwerkende industrie. Ja, dat zijn de lachende derde voorlopig.
Ja, en die de reclameslogans bedenken voor deze politici, toch?
Ja, precies. Dat schreef Tom Jan Mees laatst heel mooi op. Dat Caroline van der Plas ook aan het handje loopt van die gigantische bedrijven die daar heel veel geld in stoppen om de campagnes van die radicale boeren op te pompen.
Ja.
Dat zal dus nog een hele tijd doorgaan nu het kabinet voor deze aanpak heeft gekozen.
Dat lijkt me wel. Misschien is het een goed idee om eens even te gaan bellen over zowel corona als stikstof met Jan Paternotte, de fractievoorzitter van D66.
Even bellen met Jan Paternotte.
Zeg Thijs, hoe lang ken jij die Paternotte eigenlijk al?
Nou, ik kwam hem voor het eerst tegen in 2006. Toen Loes Wies van der Laan haar lijsttrekkerschap, of de kandidatuur voor het lijsttrekkerschap bekend maakte tegenover Alexander Pechtold. En toen Pechtold nog aan zijn grote zegentocht moest beginnen en niemand nog een stuiver gaf voor zijn politieke toekomst. Toen Loes Wies hield toen een presentatie van zichzelf in Café Wildschut in Amsterdam, vlakbij het Concertgebouw. Ja. Stampvol café, half Politiek Den Haag was uitgelopen om daar getuige van te zijn van deze titanenstrijd in wording. En wie stond er bij de deur? Ene Jan Paternotte. Prachtig in pak. En die gaf werkelijk iedereen een hand, kende al de namen.
Was hij campagneleider voor mevrouw van der Laan of zo?
Ik had de indruk dat dat toen wel zo was, ja. Maar dat weet ik niet eens meer zeker. Maar zo gedroeg hij zich in ieder geval wel. Gaf iedereen een hand bij binnenkomst. Mij dus ook, terwijl ik hem helemaal niet kende. Hey Thijs, goed dat je er bent. Arm op de schouder, zo gezellig. Ik dacht, ja, hier staat gewoon een nieuwe Bill Clinton. Deze gast moeten we in de gaten houden. Maar ik kan het letterlijk herinneren.
Ja, een broekje was het nog gewoon.
Was er een broekje? Ik denk dat hij 23 was of 24. Hij was maar net een beetje actief geworden in de Amsterdamse politiek.
Blijkbaar wel op het verkeerde paard gewet toen.
Toen wel, maar al heel snel wist hij in ieder geval vriendjes te worden met Pechtold toen het erop aankwam. Want langzamerhand zijn we allemaal getuigen geweest van zijn aufstieg zur macht. Hè? Dus een korte tijd later was hij fractievoorzitter van D66 in Amsterdam. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 wist hij van D66 de grootste partij in de stad te maken.
Ja, die periode ken ik hem ook wel. Want ik heb toen wel eens een interview gedaan met hem in het stadhuis. Volgens mij was hij nog niet eens fractievoorzitter. Maar ook daar viel mij een begroeting ten deel, zoals die jou ook ongeveer overkwam.
Ja.
Die kwam daar met een microfoontje en een camera om een quote op te halen bij hem. En ik werd met alle egards behandeld en Peter Keuk om verder en hij heeft altijd een heel goed boekje bijgehouden van mensen die in Den Haag werkzaam zijn.
Denk ook.
En altijd wel een plan gehad. Ik ga die weg bewandelen. En daarnaast, als Kamerlid en zo, is hij ook altijd heel erg makkelijk in de contacten. Makkelijk te bereiken.
Ja.
En ook niet te beroerd om jou af en toe eens even een telefoon.
Nee, dat is waar. Nee, hij is een van de weinig Kamerleden die altijd de telefoon opnemen. En intussen deed hij ook allerlei verschillende ingewikkelde dossiers. Het luchtvaart bijvoorbeeld, integratiebeleid, hoger onderwijs heeft hij gedaan. En afgelopen jaar corona. En toen Rob Jetten in januari naar het kabinet vertrok om minister van Klimaat te worden, werd hij gekozen tot fractievoorzitter. De volgende stap in zijn...
Ja, wat ik op zich wel jammer vind, want als Kamerlid belde hij nog wel eens spontaan op. En dan belde ik hem nog wel eens even terug. En als hij dan opnam, dan zei hij, ha Peter, waarop zijn dochtertje die achter in de auto zat begon te krijzen. Hey, opa aan de telefoon. want de schoonvader van Jan heet ook Peter.
Oh, dat is het.
Dus sindsdien, als ik hem bel, begint hij altijd heel hard te keren. Ha, opa! En in appjes weet hij dat ook te presteren. Dat is een titel waar ik natuurlijk alleen maar op kan reageren met ja, knul. Yes. Heb je iets te melden? Dus ik mag gewoon altijd knul doen.
Dat zeggen jullie nog steeds tegen elkaar. Nou ja, nu moet deze knul dus die wankelende coalitie bij elkaar zien te houden en tegelijkertijd D66 kleur op de wangen te geven, zoals Pechtold het uitdrukte. Maar dat is ook wat Pechtold, denk ik, Paternotte heeft ingepeperd de afgelopen jaren. Juist als je in een coalitie zit, moet je zien te voorkomen dat regeren halveren betekent, zoals het in het verleden altijd ging.
Zeker.
Bij D66. Je moet niet alleen maar slaaf zijn van de gemeenschappelijke plannetjes, maar altijd laten zien, laten merken waar je staat. En je winst claimen. En ook niet te beroerd zijn om andere coalitiepartners de maat te nemen. Nou, dat doet Paternotte met enthousiasme.
Dat heeft hij zeker gedaan op dat congres de afgelopen keer natuurlijk. Met een misschien iets wat ingestudeerd tekstje, maar
pruttelende provincies.
Ja, daar is natuurlijk wel over nagedacht.
Daar is zeker over nagedacht.
Dat is het afstand nemen wat een beetje in de lijn van Pechtold ligt.
Precies, dat denk ik ook. Ja, de grote vraag is nu, hoe zorgt u ervoor dat de coalitie niet gespleten raakt? En dat moet hij dus in de gaten houden. En dat er toch nog iets terechtkomt van het stikstofbeleid en het coronabeleid.
Een grote uitdaging voor Jan. Even bellen met Jan Paternot.
Opa.
Hey, knul. Hoe is het?
Ja, ze doen het gewoon echt.
Ja, het is goed.
Ja?
Wat leuk dat jullie bellen.
Ja, we dachten, we moeten Jan even bellen om te feliciteren met die overwinning afgelopen week. Die initiatiefwet.
Ja, dank.
Dank. Waarin de bedenktermijn is afgeschaft, die zomaar met een grote meerderheid door de Eerste Kamer is gekomen. Ben je blij?
Abortus gaat het over, hè, toch?
Ja, de verplichte beraadtermijn. Ja, ik ben absoluut blij. Want ik denk dat het echt heel goed is dat we in Nederland niet meer een systeem hebben waarin voor vrouwen die dat moeilijke besluit nemen, dat dan gezegd wordt, nou ga jij er nog maar eens even 5 dagen thuis over zitten nadenken. Terwijl je natuurlijk gewoon uit die noodsituatie wil. En ik vond het heel bizar dat er 1 voorbeeld is van een bedenktermijn die wettelijk is vastgelegd voor een medische handeling. En die geldt dan, omdat het voor abortus is, alleen maar voor vrouwen. Destijds ook echt ingevoerd vanuit het idee dat vrouwen er anders niet goed genoeg over nadenken.
Nou, ja, volgens mij was het een compromis aan het CDA om überhaupt die abortuswet er doorheen te krijgen, toch?
Nee, dat klopt.
En op zich is het wel logisch dat een abortustermijn alleen voor vrouwen geldt, toch? Of ben ik nou gek?
Nee, dat is wel logisch. Maar het feit dat er natuurlijk, er zijn wel meer medische handelingen natuurlijk die ingrijpend zijn. Maar daarvan is nooit een wettelijke bedenktijd vastgelegd. Alleen hiervoor. En het is ook iets wat echt voor heel veel vrouwen heel pijnlijk uitpakt. Als je een kindje hebt waarvan je weet dat hij nauwelijks levensvatbaar is, ernstig ziek is en dan dat besluit neemt en vervolgens moet je nog eens 5 dagen erover gaan nadenken. Mm-hmm. Ja, er zijn mensen die daar hele zware psychische schade aan over hebben gehouden. Het is heel fijn dat we daar nu mee kunnen stoppen. En dat we in plaats daarvan zeggen, artsen en de vrouw bepalen samen zelf hoe lang er nodig is om een goed besluit te kunnen nemen.
Het was nog wel even spannend, hè, begreep ik. Omdat dat niet te voorzien was hoe JA21 ook in de PVV zou gaan stemmen. Rechtse partijen, maar ook weer allerlei mensen rondlopen die er in dit soort opzichten toch weer liberale denkbeelden op nahouden. Was je uiteindelijk toch verrast dat er zo'n forse meerderheid voor was?
Ja, ik was wel echt verrast, ja. Ja, het was, ik vond het wel mooi om te horen omdat ook 4 CDA'ers, waaronder Ben Knaap, ervoor hebben gestemd. En die zeiden ook wel echt dat het kwam vanwege het debat en de antwoorden op de vragen. Omdat zij zijn niet heel erg principieel hierin, maar vinden wel dat er gewoon hele goede waarborgen moeten zijn voor een goed besluit. Nou, dat is mooi. Maar inderdaad, in de Tweede Kamer, de meeste PVV'ers waren voor en in de Eerste Kamer allemaal tegen. Maar bij JA21 was het dan bijvoorbeeld weer net andersom. Omdat die partijen dan zeggen, ja, het is een persoonlijke keuze. God, bijvoorbeeld ook voor de VVD. In de Tweede Kamer 2 tegenstemmers, maar in de Eerste Kamer allemaal voor. Dat maakt hier het verschil, waardoor de meerderheid nog groter was dan in de Tweede Kamer.
Ja, dat loopt dus door alle partijen heen. Dus dan is het langzamerhand iets aan het opschuiven in Nederland.
Nou, het is natuurlijk altijd bij medisch-ethische kwesties dat echt iets van personen is. En dat kan dus, ja, dat maakt het ook onvoorspelbaar. De donorwet is daar het allerbeste voorbeeld van. Toen was het 75 voor, 74 tegen. Omdat er net genoeg VVD'ers voor de donorwet van Pia Dijkstra stemden. En omdat Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren
in de trein zat. Stemming,
ja, zijn trein had vertraging.
Ja.
Weten niet wat hij gestemd zou hebben natuurlijk, maar dat had het verschil kunnen maken. Want je hebt wel een meerderheid nodig. 75-75, dan was die donorwet er nooit geweest. Dus nu ook langere wachtlijsten waren er dan geweest. Mm-hmm. Dus ja, dat kan zomaar het verschil maken. En hier zag je ook dat het persoonlijke stemming was. Alleen was er dan een heel groot verschil, gelukkig. Of dat opschuift in Nederland, vind ik een goede vraag. Maar het is natuurlijk wel, inderdaad opvallend dat 4 CDA'ers zich hebben laten overtuigen. En ook echt puur op de argumenten. Dus dat zij niet principieel zeggen van, wij hebben 40 jaar geleden gezegd dat dat nodig is en dat blijven we altijd vinden. Maar dat ze ook bereid zijn om te kijken naar de wetenschappelijke onderzoeken, naar de geluiden vanuit veel vrouwen die zich hiervoor inzetten. Dat vind ik ook een compliment aan hen. En ik hoop dat wij zelf ons ook af en toe op die manier laten overtuigen.
Nou, heel knap dat jij deze mensen weet te overtuigen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met jouw verbaal vermogen, zo en zo. Want, en met stikstof. En stikstof heb je natuurlijk ook weer de troefkaart in handen, weet je wel. D66 heeft het eindelijk voor elkaar. De plannen voor radicale ingrepen, die zijn er nu. Die zijn, geaccordeerd en zo. Dus nou, opnieuw een reden om verheugd te zijn?
Nou ja, verheugd. Kijk, iedereen realiseert zich dat dit hartstikke veel consequenties gaat hebben. Want het zal ook betekenen dat er een veel kleinere veestapel zal moeten zijn. En moeten we zorgen dat er nieuwe verdienmodellen voor boeren zijn. En zullen er ook sommige gaan stoppen. Nou, dat is heftig, dat zie je ook aan de reacties in Nederland. Maar ik denk wel dat het heel hard nodig is. Het is alleen wel zo, als je mij vraagt van een troefkaart van D66. We hebben ons natuurlijk heel hard ingezet voor het klimaat, voor onderwijs. Stikstof vinden we ook heel belangrijk, maar dat moet ook gewoon gebeuren. Omdat we afspraken hebben gemaakt in Europa dat we de natuur beschermen en dat al veel te lang niet doen.
Nee, dat is duidelijk. Dat vinden ze.
Dat zegt ook een rechter. Dus ja, of D66 dat nou had gevonden of niet, dat moet gewoon.
Nee, dat beseffen ze inmiddels bij CDA en ook de VVD overduidelijk doorgedrongen. Dus neem ook geen afstand van de doelen waar die plannen op gebaseerd zijn, maar wel voor de manier waarop het gepresenteerd is. En met dat kaartje, we hebben het er net al even over gehad. En die provincies, die komen natuurlijk geleidelijk aan afgelopen weken in opstand, geleidelijk aan in groot tempo, omdat ze die plannen onuitvoerbaar vinden, zoals ze nu er liggen. Maar wat er ook gebeurde, is dat jij op het partijcongres van afgelopen zaterdag zei dat het kabinet zich vooral niet moet laten afleiden door het gepruttel van de provincies. Was dat wel slim?
Nou, ik heb het dan over provincies die eigenlijk nu al meteen zeggen van ja, dit is een dictaat, we gaan er helemaal niks mee doen. Zoals Friesland en Overijssel, die eigenlijk een beetje aangaven, ja, we nemen dat hele stikstofvraagstuk niet serieus. Dat kan niet. Daarmee zet je heel Nederland vast. We moeten dat probleem aanpakken, want anders dan kunnen we van de, ja, staat de rechter ons ook niet toe om bijvoorbeeld huizen te bouwen. Dat levert immers ook wat stikstofuitstoot op, maar die hebben we heel hard nodig. Is echt een woningbouwcrisis.
Ja, is het dan slim om het over pruttelende provincies te hebben, als je ze juist mee moet krijgen in je plannen?
Nou, ik denk dat het ook goed is dat die provincies snappen dat er echt, zoals wij in Den Haag geen keuze hebben, geldt ook voor hen van ja, je moet hier wel werk van gaan maken. En uiteindelijk ligt echt niet vast op welke manier dat moet gebeuren, maar wel dat die stikstofdoelen gehaald moeten worden.
Ja, maar wat dat betreft werden ze dus natuurlijk dan wel totaal op het verkeerde been gezet. En ik ook. En ik was ook bepaald niet de enige in Nederland. Het paradoxale van het plan zoals het gepresenteerd is dat er aan de ene kant keiharde doelen zijn geformuleerd, waar jullie het over eens zijn. En dat is heel begrijpelijk. Dat komt voort uit juridische omstandigheden zijn ontkomen aan. Maar vervolgens werd er een kaartje aan vastgeplakt dat de indruk wekt dat het heel gedetailleerd al voorgeschreven is op welke plekken er hoeveel stikstof naar beneden moet. Waardoor die boeren, wat ik ook goed begrijp, dachten, ja, wat krijgen we nou? Ik ben al mijn hele leven bezig met duurzaam boeren en dan moet ik hier weg omdat mijn boerderijtje met mijn 80 koeien en het vriendelijke campingwinkeltje te dicht bij een natuurgebied ligt. Dat is toch ook slecht doordacht van de VVD-minister die het gepresenteerd heeft. Nu moest er dan uitvoerig gaan uitleggen dat het indicatief is.
Ja, maar dat zei ze er meteen ook bij. Volgens mij wilden ze met dat kaartje duidelijk maken dat waar de grootste winst behaald zou moeten worden, waar de natuur het slechtste eraan toe is en er het meest moet veranderen aan die stikstofuitstoot. Nou ja, dat zijn gewoon feiten. En het is aan die provincie natuurlijk om te zorgen dat je dat op de goede manier doet. En dan zie ik ook een provincie, bijvoorbeeld Gelderland, die ja, een aanpak heeft waarbij ze dat meer verspreid over de provincie inzetten. Dus daarmee halen ze ook die stikstofdoelen, of in ieder geval denken dat te kunnen gaan halen. Maar dan zonder dat je één op één letterlijk zegt dat elke vierkante centimeter het exacte getal gehaald moet worden. Ja, je kunt volgens mij op twee manieren reageren dan op zo'n kaartje. Het weer als een extra argument gebruiken om te zeggen dat je boos bent en niks wil doen. En de feiten ontkennen. Ja, of in gesprek gaan en zorgen dat we dit voor elkaar krijgen. Want in het heel Nederland ziet dat het al jarenlang hierover gaat. Dat de woningmarkt vastzit, dat we niet kunnen bouwen. We zijn met z'n allen natuurlijk 100 gaan rijden. Nou, dat is allemaal niet zo erg. Maar iedereen ziet wel dat er iets aan de hand is.
Maar goed, jouw coalitiegenoten begonnen meteen afstand te nemen van het kaartje. Jij bent eigenlijk nog de enige die gelooft in het kaartje. Om het zo maar te zeggen. Voor de rest was dat het punt om afscheid te nemen van wat jullie eigenlijk hadden afgesproken in de coalitie. Ofwel.
Voor mij is het gewoon belangrijk dat wij en de coalitiepartijen staan voor die doelen en ook het tempo waarin we die moeten halen. En dat ook de boodschap is aan de provincies.
En de status van het kaartje maakt niet uit?
Nee.
Gert-Jan Segers sprak afgelopen week over een dreigende burgeroorlog. Hè? Hoe heb jij dat opgevat? Ja. Was dat nodeloos olie op het vuur?
Ja, ik vond het niet verstandig.
Je had het zelf over dreigboeren. Was dat wel verstandig?
Wat vorige week de voorman van Farmers Defence Force zei, dat ging echt alle perken te buiten. We zagen gisteren dat er weer iemand het huis van Wiebren van Hagen was binnengedrongen. Ik weet niet of dat hiermee te maken heeft, hoop het niet. Maar het idee dat je politici bedreigt om je doel te bereiken, dat je ze thuis gaat opzoeken, waar hun gezinnen ook wonen. Ik vind het echt volslagen idioot. En inderdaad, het is natuurlijk een klein deel, gelukkig. Maar er zijn wel een aantal boeren die je prima dreigboeren kan noemen, omdat ze met dat soort plannen komen. Farmers Defence Force voorman die zei, we gaan vaker ministers thuis opzoeken. Ja, dus... Je vergelijkt het lot van de boeren nu met dat van de Joden voor de Tweede Wereldoorlog.
Ja. Maar zou dit soort radicale figuren niet veel harder aangepakt moeten worden dan? Als ze met zulke persoonlijke dreigementen aankomen zitten? Wat denk je daarvan? Ja.
Ja.
Maar hoe dan? Preventief opsluiten?
Handhaven. Ik denk dat is ook wat wij willen. We willen sowieso dat er ook een strafrechtelijke mogelijkheid is om aan te pakken als je op een intimiderende manier bij mensen thuis komt om hen te vertellen dat ze anders moeten gaan denken. Wat bij minister Van der Wal gebeurde.
Ja.
Maar minister Staghouwer, daar werd een poging gedaan om hem klem te rijden. Dat mag niet.
Ja.
Wat er afgelopen woensdag gebeurde, was natuurlijk ook niet alleen snelwegen blokkeren buiten de afspraken. Zijn ook ongelukken gebeurd, zijn ook tegen de rijrichting inrijden. Ja, er zijn gelukkig uiteindelijk ook wel wat boetes uitgedeeld. Maar de politie gaf ook aan, wij kunnen hier niet tegen optreden. Ja, dat is denk ik iets waar heel veel Nederlanders van denken, waarom niet? Waarom kan het wel dat je bij een, er was toevallig ook een demonstratie toen, Extinction Rebellion, wat klimaatactivisten die de Belastingdienst een kantoor bezetten. Nou, dat mag ook niet, die werden dan aangehouden. Ja, dat kan, dat is logisch, maar... Het gevoel dat als boeren dan dingen doen die absoluut niet mogen, dat dan geen consequenties heeft, dat is heel verkeerd. Dus ja, inderdaad, dat moet aangepakt worden.
En hoe zou dat komen eigenlijk?
Ja, de politie gaf aan, het is te groot materieel, we kunnen daar niet tegenop. Maar ja, dan krijg je natuurlijk het idee dat er een soort vrijstaat is. Wat ik niet zo goed snap is waarom bijvoorbeeld rond het huis van minister Van der Wal, maar ook als dan een minister wordt klemgereden, ja, waarom worden dan daarvoor geen mensen aangehouden?
In het verleden werd er anders over gedacht. In de jaren 80 was er al een enorm gesodemieter over stikstof. Dat heette toen anders, namelijk gewoon wat is mest. En op een gegeven moment zijn er radicale boeren geweest die op wilden trekken met hun tractoren naar Schiphol. En werden ze gewoon met tanks tegengehouden. Gewoon met panzerwagens. En dat zou je natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Klaar uit.
Ja, kijk, op zich, zo'n demonstratie in Stroe, dat het een kan. Er is nogal wat aan de hand. Hartstikke goed, prima. Ik vond het ook op zich een goed gebaar dat ze zeiden, we gaan daar niet op het Malieveld. Want vorige keer werden de hekken omver gereden. Ontstonden ook bedreigende situaties. Op zich dat ook goed. Maar inderdaad, dat geeft je nog geen recht om dan tegen de rijrichting in, om wegen te blokkeren. Dat soort zaken te doen. Dus dat je daar paal en perk aan stelt, is goed. Ja, om meteen te zeggen van, zet het leger maar in. Ik heb het liefst dat gewoon de gezagshandhavers die we normaal gesproken inzetten en de politie, dat zij in staat zijn om de orde te handhaven en de veiligheid van mensen te garanderen.
Nou goed, maar uit dit gesprek wat we nu al voeren, zou je kunnen, dan begrijp ik Segers wel, die dan zegt, er is bijna een burgeroorlog gaande. Jij vindt dat toch slim?
Nee, om dan, een burgeroorlog. Ja, denk even na over wat dat behelst. Dat mensen met wapens elkaar te lijf gaan. Het beeld wat je oproept is natuurlijk, we hebben een land waarin er veel polarisatie is, waarin de politici in de Tweede Kamer vrolijk staan te zeggen dat wetenschappers onzin verkopen onder het motto, ik stel alleen maar vragen. Ja, om dan daar nog eens van te zeggen, ja, misschien wordt dat wel een burgeroorlog. Ja, volgens mij gooi je daarmee alleen maar extra olie op het vuur.
Heb je hem daarop aangesproken?
Dat is verstandig. Dat was niet nodig, want volgens mij had hij zelf ook wel wat tweede gedachten over die uitspraak.
Hmm. En nog even terug naar de uitvoering. Is het niet een hele domme weeffout in die plannen om de uitvoering helemaal aan de provincies over te laten? Daar gaat de komende anderhalf jaar natuurlijk helemaal niets van terechtkomen. Volgens mij konden jullie dat van mijlenver zien aankomen. Er is geen provinciale bestuurder die aan de vooravond van statenverkiezingen, die sowieso al spannend zijn voor de zittende partijen, zijn blok op zijn hoofd op het hakblok te leggen. Gevolg is straks dat er enorm ingewikkelde formaties uitkomen. Voor je het weet zijn we anderhalf jaar verder voor de überhaupt uitgewerkte plannen van de provincies liggen. En lopen de plannen zoals ze er nu gemaakt zouden moeten anderhalf jaar vertraging op. Hebben jullie daar niet over nagedacht?
Nou, volgens mij, die provincies die zijn natuurlijk inhoudelijk verantwoordelijk. En je wilt ook dat de bestuurders die uiteindelijk werken aan hoe die stikstof beperkt gaat worden, dat je dat niet allemaal helemaal vanuit Den Haag bedenkt. Juist omdat inderdaad, je kunt op zo'n kaartje aangeven waar die stikstof dan het meeste neerslaat. Maar wat je denk ik niet moet doen, is nou per boerderij gaan kijken wat de beste oplossing daarvoor is. Dan moet je toch echt bestuurders hebben die daar dichter bovenop zitten. Dat zijn die in de provincies. En ja, ze zullen inderdaad wel moeten tonen dat ze dit werk ook aan kunnen. Want uiteindelijk in al die provincies geldt ook, mensen moeten kunnen wonen. Er moet er perspectief zijn voor boeren die duurzaam willen ondernemen. Er zijn ook wegen die moeten worden aangelegd, waarbij dat ook niet kan vanwege de stikstofuitstoot. Daar hebben die provinciebestuurders natuurlijk net zo goed allemaal mee te maken. Dus het is denk ik de taak aan hen om er te zijn voor alle mensen in hun provincie. En niet alleen voor de meest extreme die proberen hen tot helemaal niks te bewegen.
Nee, maar kijk, je geeft aan, er is een zekere urgentie. Dat zeker met bouwen. Ja, en ondertussen kun je ook nu zien, dat gaat gewoon niet opschieten, weet je. Je bent in juni komen pas de concrete plannen. En iedereen gaat er een beetje schoorvoetend in aan het werk, want eerst nog verkiezingen.
Ja, maar dat kan niet. Die tijd hebben we natuurlijk niet. Want die bouw moet inderdaad weer op gang komen. Dus dat is ook waarom wij hebben gezegd, ja, maak nou wel een plan B, dat als die provincies te weinig tempo maken, dat we daar iets aan kunnen doen. Want afwachten en dan zien dat er weer niks gebeurt. Het is al 20 jaar dat, wat Christiane van der Wal zei, dat we eigenlijk de natuur te veel verwaarlozen in Nederland. Dat al heel veel diersoorten verdwenen zijn, dat die bodem verzuurd is geraakt. En dat is waarom we vanuit Europa te horen hebben gekregen, ja, er is geen land dat het zo slecht doet ten aanzien van zorg voor de natuur als Nederland. Jullie zullen nu moeten ingrijpen.
Ja.
En als je dat niet doet, ja, dan betekent dat iets voor wat je wel of niet kunt bouwen.
Nou ja, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Hè? De meeste politieke partijen, ook jullie in de coalitie, hebben nu ook eindelijk het licht gezien. Zoals de VVD zegt nu, de natuur moet worden gered en dit mag niet kapot gaan. We staan met ons rug tegen de muur. We gaan geen geitenpaadjes meer verzinnen. We zullen door de
kop moeten
met z'n allen. Geen uitvluchten meer. Ja. Nou, dat is op zich al winst, zou je kunnen zeggen. Maar de vraag is natuurlijk of de uitvoering wel verstandig is. Waarom heeft de coalitie niet gekozen voor het instellen van een staatscommissie, zoals de Delta-commissie in haar tijd? Dan depolitiseer je het probleem, gooi je er een groot fonds tegenaan, stel je onafhankelijke bestuurders aan die een plan maken. Terwijl het nu de hele tijd in de politieke arena terechtkomt. Eerst in de Tweede Kamer, waar eindeloze heibel is en mensen als Caroline van der Plas alleen maar winden meekrijgen, gesteund door de boerenlobby. Als je dat nou depolitiseert in zo'n staatscommissie die met een verstandig advies komt, dat vervolgens laat uitvoeren op lokaal niveau met vertrouwenscommissies die de boeren horen of wat hun wensen zijn, dan kun je dat op een geruisloze manier organiseren. Zoals met de Delta-werken in die vernieuwing van de afgelopen jaren ook gebeurd is. Er zijn miljarden uitgegeven.
Dus je bedoelt eigenlijk een beetje iets als een soort adviescommissie stikstofproblematiek onder leiding van bijvoorbeeld Johan Remkes, zoiets.
Ja, ik denk dat Thijs daar aan denkt.
Ja, maar dat is maar één aspect. Ja, maar dat is maar één aspect. Dat zou je veel breder moeten opzetten, want er komt dan allemaal waterproblematiek. Problematiek, et cetera, achteraan.
Ja, Thijs, we hebben een land met heel veel commissies. En heel veel commissies die jaarlijkse rapportages opleveren. En dat is ook hartstikke goed, want daar wordt heel veel goed denkwerk verzet. En dat levert soms ook nieuwe inzichten op. Maar we hebben die tijd niet meer. Om nu, er is 3 jaar geleden dat de Raad van State al zei van ja, we konden niet door met vliegvelden. We gingen 100 rijdenbouwprojecten. Werd allemaal de stekker uitgetrokken. We zijn nu 3 jaar verder. Het is nu tijd om te zorgen dat het probleem echt wordt aangepakt.
Ja, dat begrijp ik wel. Maar als je het dan overlaat aan de provincies, dan kan je er toch donder op zeggen dat de komende 1,5 jaar helemaal niks gebeurt. Dat is wat we net probeerden uit te leggen.
Nou, ik denk dat dat meevalt, omdat er ook provincies zijn die nu actief er werk van maken. En die provincies die dat niet doen, hen zal ook duidelijk gemaakt moeten worden. En niets doen is geen optie. Dus dat zou ook de boodschap zijn naar provincies als Friesland of Overijssel. Gaan nou wel het gesprek aan. En wij hebben inderdaad gevraagd aan het kabinet, maak nou wel een plan B voor provincies die gewoon ja, niet in beweging komen. Dat we voorkomen dat zij veroorzaken dat het land toch op slot blijft zitten. Want dat kan niet.
Oké. Heel even naar een ander onderwerp waar misschien een plan B voor nodig is. Want de besmettingscijfers schieten weer omhoog bij corona. En vroeger was dat jouw lievelingsonderwerp natuurlijk.
Ja.
Zag het kabinet het al aankomen? Zag jij het al aankomen?
Je zag een tijdje geleden al dat er weer nieuwe varianten waren die net weer wat sneller zich verspreiden. Het is tegenwoordig allemaal heeft niet meer een nieuwe naam. Hè? Dat het niet van Omicron dat we op weg zijn naar Omega, maar het zijn nu allemaal
ja, B4 en B5 en zo toch? Ja.
Ja, we zijn nu bij B5 volgens mij. Ja. En B5 is heel snel en weet zich heel snel te verspreiden. Nou ja, op zich is dat natuurlijk wat de verwachting was. Dat er weer nieuwe varianten komen die dan weer net wat besmettelijker zijn, waardoor meer mensen weer ziek worden. Maar waarbij natuurlijk wel de hoop was van dat mensen dan steeds minder erg ziek ervan worden, omdat ze het dan een keer gehad hebben en de vaccins hebben gehad.
Ja.
En dat op die manier het virus endemisch wordt. Maar het lijkt nu wel best een stevige golf te zijn. En ik heb al meerdere mensen in mijn omgeving die ook echt voor de tweede keer dit jaar ziek worden.
Ja, ik ook inmiddels. Maar goed, Ernst Kuipers zegt dan van niks aan de hand. Sectoren moeten hun eigen plan ontwikkelen en we gaan geen maatregelen nemen eigenlijk. Dat komt toch neer?
Nee, hij zegt niet dat er niks aan de hand is. Volgens mij heeft hij al gezegd dat er deze winter zo'n 10 miljoen besmettingen te verwachten zijn. Dat betekent dat er echt gedurende langere periodes meerdere mensen, veel mensen ziek zullen kunnen zijn. Niet aan het werk bijvoorbeeld kunnen, maar bijvoorbeeld ook dan natuurlijk niet naar theater toe gaan. Dus dat er gewoon meer mensen de komende winter ziek zullen zijn, waarschijnlijk door een nieuwe coronavariant. En dat we ons daarop moeten voorbereiden. Ja, ik snap wel dat dat niet één minister op één ministerie is die dat allemaal kan doen. Daar hebben jullie een heel mooi boek over geschreven. Ja,
maar ik zie die voorbereiding helemaal niet. Want ik bedoel, ik kende jou altijd als coronawoordvoerder. Met allemaal QR-codes werken en dat soort dingen. En dat je dan in ieder geval ze zorgen dat mensen wel naar theater konden. En dat cultuur kon open blijven en de horeca kon open blijven. Maar nu, er ligt nu helemaal niks, toch?
Nee, nou goed, als het zover komt dat dat de enige manier is om cultuur en horeca weer open te houden, dan moet je daar ook gewoon weer naar kijken. Maar laten we dat wel proberen te voorkomen met z'n allen. En dat kan ook door te zorgen dat de ventilatie op orde is, dat je betere plannen hebt. Kuipers die zei al van, nou zet de spatschermen maar klaar. Nou, als dat effectief is, dan moet je dat inderdaad zeker doen. Dan kan je bijvoorbeeld dat ook in het onderwijs, in de collegezalen inzetten. Dat moet wel gebeuren. Ja, dat gebeurt niet allemaal op het ministerie van Volksgezondheid. Maar volgens mij was zijn signaal dat we 10 miljoen besmettingen te verwachten hebben, dat we dat heel serieus moeten nemen. Ja. Omdat dat virus ons best nog wel eens in de weg kan zitten. En ik weet één ding zeker. Nederland wil niet dat we weer lockdownmaatregelen nemen. Nee. Maar ja, er is bijna niemand die dat nog een keer zou accepteren.
Nee, maar... nou, VNO en MKB kwamen van de week met een brief aan hun leden, maar eigenlijk ook aan de politiek, dat ze glasheldere richtlijnen willen en dat ze niet willen opdraaien voor de gevolgen als het weer tot een uitbraak komt. Wat betekent dat? Hoe lees je dat? Dat betekent dat eigenlijk, wij willen weer miljarden als het misgaat straks. We willen weer aan het overheidsinfuus. Ernst Kuipers doet te weinig. Hoe moeten we dat opvatten?
Ja, ik hoop niet dat het dat signaal is. Want inderdaad alleen maar roepen van wij willen straks compensatie als het misgaat. Wat veel beter zou zijn, is natuurlijk zeggen we hebben een plan om dat te voorkomen. In België hebben ze bijvoorbeeld ook de afspraak, en dat geldt voor heel veel ondernemers, maar zeker fitnesscentra en de horeca, dat die overal CO2 meters hebben hangen, zodat ze de luchtkwaliteit in de gaten houden. En weten dat hun op die manier die zaken geen plekken zijn waar een soort superspread event kan ontstaan. Wat we ons nog herinneren van dat het allemaal begon met carnaval. Ja, er zaten mensen in een café waar ze elkaars lucht inademden. Er ging dat virus rond als een trein. En een half Brabant had corona.
Ja.
Wat je kunt voorkomen is als de luchtkwaliteit goed is, als er gefilterd wordt, als er airconditioning is. Nou, dan kan je nog steeds hebben dat een paar mensen besmet zijn, maar dat niet meer de hele zaak in één keer het krijgt. En dat is wat voor voorzorgsmaatregelen je kunt nemen. Ook als horeca. Als fitnesscentra, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor andere ondernemingen zoals winkels.
Maar dat is hier toch nog lang niet op orde?
Het is nog niet klaar, nee. Ja. Dat is duidelijk.
Ja, dus kijk, je hebt het boek van ons natuurlijk ook met rode oortjes gelezen. Zomer 1 ging het mis. Omdat
ik heb het gelezen, maar niet met rode oortjes. Nee, daar kwam het te
zeg
bekend dat, voor.
Zeg dat er even, jongen. Zeg dat
maar het was wel een heel goed boek, hoor.
Ja, kijk. Ja. Zomer 1 ging het mis. Iedereen was op vakantie. Opeens zat ze in de voortent te appen en te bellen met elkaar. En was het paniek. Zomer 2 hadden we dansen met Janssen. En was het opeens ook weer paniek. Terwijl we het vaccin dus al hadden.
En dat was een jaar geleden, ja.
En zomer 3, waar we nu zijn. Jan Paternotte heeft de macht. En we zitten gewoon te kijken tot het weer misgaat. Dat kan niet waar.
Ja, laten we wel even ons realiseren dat de situatie nu ietsje anders is.
Ja.
Want vorig jaar dansen met Janssen, dat kwamen allemaal jongeren die kregen dan een prik en kregen daarna meteen een QR-code, terwijl het vaccin nog helemaal niet werkte.
Zeker.
En dat leidde inderdaad tot de hoogste coronapiek van Europa. Daar hadden we als Nederland wel even een geweldige flater geslagen natuurlijk. Ja. Dat was echt een precisieblunder, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat gingen we toen goed maken met kerst, toen we enige lockdown hadden in heel Europa.
Ja, dat hebben we in kerst goed gemaakt met de unieke lockdown van Europa. Ik moet wel zeggen dat ook Wenen bijvoorbeeld natuurlijk ook een stevige lockdown heeft gekend. Dat maar wij waren ongeveer de enige die de scholen dichtgooiden.
En wij met de hele tijd naar Antwerpen rijden samen, hè Jan?
Volgens mij heb jij dat met Thijs gedaan, niet met mij.
Nee, dat was ook niet met mij, dat was Kay alleen.
Vooruit.
Het kan je alleen in Antwerpen.
Ik geef toe.
Ze waren daar in Antwerpen dan wel weer heel blij ermee. Ja. Maar dat gaan we niet meer doen. Ook omdat we echt nu wel in een andere situatie zitten. Heel veel Nederlanders hebben al een keer corona gehad. Dus hebben antistoffen. Dus de kans dat je dan ernstig ziek wordt is er nog steeds. Maar is wel echt een stuk kleiner. En hetzelfde geldt voor de vaccins die daarbij enorm helpen. Want de meeste mensen hebben en een vaccin een keer gehad en hebben een keer corona gehad. Maar die hebben helemaal een hoog beschermingsniveau. Dat betekent nog steeds dat je wel ziek kan worden, verkouden kan worden. En dat sommige mensen ook echt flink ziek kunnen worden. Of zelfs in het ziekenhuis kunnen komen. Dat zien we nu ook. Maar dat die aantallen niet meer het niveau kunnen bereiken wat we eerder hebben gezien.
Oké, dus jij kunt hier bij deze garanderen aan Thijs Broer dat hij niet hoeft te vrezen dat er ooit nog een café dicht gaat vanwege corona. Of ooit nog een theater dicht gaat vanwege corona. Want jij kent Thijs ook. Natuurlijk, theater is het allerbelangrijkste.
Nee, ik kan dat niet garanderen, beste Thijs. En dat komt omdat we nu subvarianten van Omicron hebben. Maar er is natuurlijk wel een heel vervelend scenario waarin corona toch weer in zo'n hele enge variant muteert die en heel besmettelijk is, maar waar je ook nog eens toch veel zieker van wordt. Ja, als dat gebeurt, ja, dan kan ik helemaal niks meer garanderen. Maar dan heb ik wel één heel duidelijk advies. Laat je vaccineren.
Ja, maar ik bedoel, Thijs heeft zich laten vaccineren, toch?
Nee, dat is waar. Ja, ja. En Chaos, 60-plusser, heeft zijn boostertje alweer achter de knopen. Dus met een beetje geluk kan hij toch nog naar de bar in het najaar.
Oh, Peter heeft al zijn tweede booster.
Ik heb de tweede booster binnen, ja. Ja, ik pak,
ja, nee, maar dan zit je geramd.
Ja. Maak je nog zo'n overzichtje misschien, wie zijn tweede booster al heeft?
Ik zou dat heel graag doen, maar ik merk nu gewoon als fractievoorzitter dat ik veel minder toekom aan aan het afroepen van geboortejaren voor tweede boosters en zo. Maar er zijn weer andere mensen die die functie overgenomen hebben.
Heel goed. Thijs, ben je klaar met Jan? Kunnen we zeggen, dit was een fijn gesprek. Dankjewel en tot een volgende keer.
Ja, dat gaan we doen. En we gaan onmiddellijk naar het café, zolang het nog mogelijk is.
Ik zou ook nog maar even naar het theater gaan.
Ja, Jan, bedankt.
Dankjewel, Jan. Goed weekend.
Oké, goed weekend.
Hoi, hoi. Hoi.
Zo, Thijs, alle vertrouwen gekregen in de aanpak van de heer Paternotte van het stikstofprobleem.
Nou, waar ik in ieder geval wel moet lachen dat hij meteen opa tegen jou ging zeggen.
Ach ja.
Jij knult tegen hem ongezaf. Dat heb je toch niet met elke fractie.
Even de verhoudingen met Beert gegeven.
Hoop ik. Ja.
Maar, ik hoor een man die blij is met met de stikstofplannen en dat hij er volkomen van overtuigd is dat de doelen bereikt gaan worden.
Ik kan me voorstellen dat hij het gevoel heeft dat hij ik kan me voorstellen dat hij blij is dat er eindelijk eens iets gebeurt. Weet je, die hele discussie ligt
iedereen zich wel committeert aan de doelen.
De doelen.
Dat ze blijven zeggen.
Ja, dat is natuurlijk al heel wat. Weet je, het CDA en VVD en vooral het CDA hebben natuurlijk heel lang schrap gezet. En het eindeloos voor zich uitgeschoven. We kunnen allemaal ons herinneren hoe Henk Bleker de boel aan het traineren is geweest.
Maar heeft hij jou kunnen overtuigen dat het nu eerder dan anderhalf jaar dat er wat gebeurt?
Nou, nee, daar geloof ik helemaal geen moer van. Ik denk nog steeds dat een hele domme fout is om het allemaal bij de provincie te parkeren zonder dat je daar hele duidelijke, harde, scherpe regie van het Rijk op zet. Want wat er nu gaat gebeuren, natuurlijk, wat we net al zeiden, is ik denk dat het heel naïef is van hem om te verwachten dat die provincies opeens vlak voor de provinciale statenverkiezingen met draconische maatregelen aan durven komen zitten.
Ja, dus jij verwacht uiteindelijk, zou je het onder meer verwachten van Johan Remkes, die gewoon de provincies afgaat op zijn eigen tractor en bij elke provinciebestuur op de tafel ramt van nu gaat het gebeuren.
Nou, dat,
ik ben Johan Remkes, de commissie
dat
zelf.
Dat denk ik. En dat had al veel eerder moeten gebeuren natuurlijk. Dan waren we
Die commissie was er.
Ja, maar die had een gebrekkig mandaat. Het ging alleen maar over stikstof. En daar is alleen maar in grote lijnen uitgekomen wat er zou moeten gebeuren. En nu wordt de hele uitwerking overgelaten aan die provincies.
Ja,
en dat is de grote fout.
Jij had hem ook als de uitwerker willen zien.
Ja, je zou onder regie van het Rijk zou je dus vertrouwenscommissies per gebied moeten hebben die op een slimme manier in kaart brengen wat er werkelijk moet gebeuren. Dan moeten die provincies dat allemaal gaan doen onder druk van politieke verhoudingen die al op godvergeten ingewikkeld worden de komende anderhalf jaar. En daarom gaan we voorlopig nog helemaal geen resultaten zien van dit beleid.
Dus jij denkt dat Paternotte hier veel te optimistisch over is?
Terwijl, dat denk ik.
Ja, bij corona, nou, dan was hij nog wel wat pessimistischer. Ik bedoel, heeft het over die 10 miljoen besmettingen die eraan komen.
Dat zei hij wel. Dat zei hij wel.
Dus in die zin.
Nou ja, maar hij vond het ook weer geen reden voor paniek, zoals jij er een beetje van probeert te maken.
Nou ja, daar verlaten Jan en ik elkaar in ieder geval. De opa kijkt toch met enige zorg naar de knul. Want ja, hoe kun je nu denken dat het wel vanzelf allemaal opgelost gaat worden? Ja. En dat het ook kan door alleen maar ventilatie, heb ik eigenlijk gehoord. Ventilatie was het cruciaal begrip.
Nou, daar gebeurt al een heleboel aan natuurlijk op de school. Van mijn dochters hebben ze inmiddels ook ventilatie, waardoor het tegenwoordig altijd veel te koud is.
Mm-hmm.
Maar wat mij ook wel opviel trouwens, is dat hij jou weer als van knul tot opa bemoedigend toesprak. Dat je met twee boosters helemaal goed zit. Jij kan voorlopig in ieder geval nog wel naar de bar. Dit was Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is. Code Rood is een productie van Dag en Nacht Media. Podcastredactie en edit door onze onovertroffen Lara de Boer. Muziek door Lucas de Gier.